Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, het tweede van 65. Luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit 2 Korinthe 5, de versen 11 tot en met 21. En daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het vierde vers van Psalm 100. Want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Wij noemden u 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 21, daarna de 12 artikelen en wij zingen het vierde van Psalm 100.
Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, en zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs dat wij kunnen vinden in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 3 en 4. Wij noemden u de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 3 en 4, waar het gaat over de dood van de Zoon van God. En daar belijden wij deze dood van de Zonen Gods, is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van één, zelfde, eeuwig en oneindig wezen, met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest, daarenboven omdat zijn dood is vergezeld geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Tot zover het beleiden van de kerk. Wij vragen eerst een zegen over de bediening van Gods woord. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, in afhankelijkheid van u. Daar gij zelf tegen uw discipelen hebt gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. En geef dat we dat beleven. En dat we tegelijkertijd ook dan mogen steunen op u, door het waarachtig geloof. Allereerst uw dienstknecht, als hij geroepen is om de dood van de Zoon van God te verkondigen, als het enige offer dat genoeg gedaan heeft voor de zonde. Maar ook als hoorders, wanneer die boodschap tot ons zal komen, laat u met God verzoenen. Dat wij voor het eerst of bij vernieuwing dat besef zullen ontvangen dat wij met u verzoend moeten worden. En dat kan alleen door de dood van de Zoon van God. En wij bidden u, geef toch dat daarom hij ook verhoogd zal worden deze middag in de prediking. Zoals u zelf gezegd hebt, Heere Jezus, en gelijk de slang in de woestijn verhoogd moest worden, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Heere, ook de heilige doop getuigt daarvan. En geef dat ook deze ouders dat zullen beseffen, als zij met hun kind voor uw heilig aangezicht mogen komen. We mogen uw naam dankzeggen dat we elkaar hier mogen ontmoeten. U weet wat eraan vooraf gegaan is bij beide echtparen. En geef dat zij in stille verwondering hier mogen zijn. En dat zij ook door uw genade een voornemen in hun hart mogen hebben om het kind dat ze hebben ontvangen aan u, de Heere, terug te geven. Daartoe hebben ze uw genade nodig. En wij bidden u daar dan ook om, of gij hen dat wil geven. Opdat zij leren niet te steunen op eigen kracht als het gaat om de opvoeding en de vrezen des Heeren, maar dat ze mogen steunen op uw toezegging. En wij bidden u voor ons allen, zoals we hier ook getuigen ervan mogen zijn, als deze beide kinderen gedoopt zullen worden, dat wij dan mogen zien, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. En we bidden u voor allen, als wij allerlei gedachten erbij hebben, dat wij dan mogen leren en ontvangen, als mijn gedachten zich in mij vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Heere, scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen en bescherm ons. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar hoor ons alleen om zijnent wil, die ge altijd hoort om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een tweetal kinderen de heilige doop te bedienen. En we luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons geeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen en van ganser gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden, met welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, en Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inwijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder te verschrikken, mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind als het tot zijn of haar verstand zal gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Ruysen, moeder Ruysen, vader Visser, moeder Visser? Ouders, de tekst die ik jullie bij deze doopsbediening mee wil geven, zullen we straks ook met elkaar gaan zingen uit Psalm 147. Psalm 147, de laatste twee versen, ik zoek het even op. En daar lezen wij: hij maakt Jacob zijn woorden bekend en Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten die kennen zij niet. Halleluja. Ik heb van de week een mooi boek gekregen van iemand, en dat is van John Flavel. Christus aan de deur van ons hart. En de eerste preek gaat over het woordje zie. Zie, ik sta aan de deur. En dat woordje zie is van betekenis. Dat is een belangrijk woord bij de doopsbediening, nietwaar? Want dan zien wij wat. Zie. En dan legt hij de nadruk dat het zo'n groot voorrecht is dat niemand minder dan hij zelf voor de deur staat. Zie, ik. En dan wijst hij op het bijzondere voorrecht dat een ieder heeft die dat meemaakt. En dat maken jullie nu mee. En toen wees hij op Psalm 147. En dan laat hij zien de bijzondere positie van Jacob en van Israël. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend en Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Zo kwam ik aan deze tekst. En dan gaat hij een bijzonder onderscheid maken. Alzo heeft hij geen volk gedaan. Laat hij dat onderscheid zien tussen Israël als verbondsvolk en de wereld. De Heere maakt een afzondering daar waar het van nature niet is. En zijn rechten die kennen zij niet. Ik weet nog goed dat ik een keer een tijdrede hoorde van dominee Budding. En dat hij een keer zo aangrijpend zei van: hebben wij wel eens medelijden met al die honderdduizenden kinderen in Nederland die bedrogen worden voor de eeuwigheid? die niet op een christelijke school zitten. Aan wie niet verteld worden dat zij een nieuw hart moeten hebben. Dat zij verzoend moeten worden. Ik was toen zelf ook nog meester. Ik stond voor de klas. En dan komt het opeens zo op je af. Als je dan de volgende dag weer een Bijbelvertelling mag houden. En dat geldt voor jullie ook in het klein. Ik hoop dat je dat ook wegen mag deze middag, waarom je hier staat. En waarom de Heere jullie dat voorrecht geeft dat je je kind ten doop mag houden. Dat de Heere komt met zijn woord tot je kind. En daar mag je nu altijd op terugvallen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. En Israël zijn inzettingen en zijn rechten. En jullie voelen wel aan dat hij dat niet doet om daar zonder meer kennis van te nemen. En te zeggen, wat een mooie woorden, wat een mooie psalm. Nee, maar om daarmee op de knieën terecht te komen. Want wij houden van nature de deur van ons hart gesloten. En die natuur die zit ook in je kind. En dan voel je wel, er moet een groot wonder gebeuren. Willen we dan ook daadwerkelijk dat laatste woordje van die dooptekst bevindelijk leren. Halleluja, staat er. Loof de Heere. En dat gebeurt wanneer de Heere je van dood levend maakt. Wanneer je je kind van dood levend maakt. Wederbaard door de kracht van de Heilige Geest, want dan legt hij zijn lof in het hart van het kind. Daartoe zijn wij geschapen. En daarvoor is je kind ook ter wereld gekomen. En ik hoop dat je dat hoge doel niet uit het oog zult verliezen. Dat je zult vragen, o God, geef toch, dat mijn kind mag leren twee dingen. O God, wees mij zondaar genadig, maar ook halleluja, loof de Heere, dat zij zo. Dan zingen wij nu ter voorbereiding op de doopsbediening, Psalm 147, het 10e vers. En na de doopsbediening zingen wij de ouders en de kinderen staande toe, Psalm 134, vers 3. Elina, Elisabeth, Corina Ruysen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lucas Kostiaan Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en overpriester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan wij nu over tot de dienst der offerande. Er zijn 3 collectes en wij gaan zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en het 4e brandofferen nog offer voor de schuld. Wij noemden u 3 en 4 van Psalm 40. De Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon, o boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Het zesde vers van Psalm 103. Geliefde gemeente, ouders, wat heeft de dood van de Zoon van God eigenlijk te maken met de heilige doop? Nu, als wij goed geluisterd hebben en meegebeden hebben, dan hoorden wij onder andere in het gebed dit: opdat het kind met hem in zijn dood begraven worden. Dat hebben we samen gebeden. En daarom de dood van de Zoon van God, dat vanmiddag centraal zal staan, heeft wel terdege te maken met de doop van jullie kind. Want buiten de dood van de Zoon van God is het namelijk niet mogelijk, gemeente, dat ook maar ene zondaar in ons midden ooit met God verzoend kan worden. Je zou daarom ook de dood van de Zoon van God het belangrijkste kunnen noemen van de Bijbel. En daar willen we dan naar luisteren vanuit onze Dordtse leerregels. We schrijven boven de prediking de dood van de Zoon van God. We staan stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het offer. Ten tweede de persoon. En ten derde het lijden. Om dat te eindigen met een korte toepassing. Dus de dood van de Zoon van God. We staan stil bij het offer dat hij gebracht heeft. De persoon, wie hij is, betekent dat. En ten derde het lijden. De dood van de Zoon van God wordt in de Bijbel het enige volmaakte offer genoemd. En het woord offer, dat roept natuurlijk allerlei gedachten op. Het offer kende men reeds in het Oude Testament. Maar het offer kende men niet alleen maar in het Oude Testament onder de Joden, maar het offer kende men ook in de omgeving van Israël. Het offer was ook niet onbekend onder de heidenen. Daarom zijn er wel theologen geweest die gezegd hebben: ja, het offer in het Oude Testament, dat is de manier waarop het volk God dient. Eigenlijk net zoals dat de heidenen dat ook doen, zo heeft God zijn volk Israël dat ook geleerd. God heeft dus tegen zijn volk gezegd: jullie dienen mij te offeren met je offers. En daartoe beperken zich die theologen dat. Het is de manier om gemeenschap te hebben met God en God te laten blijken: o Heere, ik heb u lief, ik wil u dienen en daarom geef ik dit. En laten we eerlijk zijn, gemeente, dat leeft ook in ons hart. Wanneer wij iets moois meegemaakt hebben, zoals jullie, dat je een kind hebt gekregen, en dat het bij je boven komt en dat je zegt: wat zal ik de Heere toch kunnen vergelden voor deze weldaad? Is dat dan verkeerd, dominee? Absoluut niet. Maar toch, als wij daartoe heel de leer rond de offerdienst zouden beperken, dan zou het omkomen zijn. Weten jullie dat? Want de kern van de offerwetgeving in het Oude Testament, dat is dit: dat het offer ziet op dat het lam dat geslacht wordt mijn plaats inneemt. En waarom? Omdat ik de dood verdiend heb. En in plaats daarvan straft God dat lam. En uiteraard kan dat lammetje dat niet overnemen. Dat ziet op het grote Lam Gods dat komen zou en dat gekomen is, de Heer Jezus Christus. En dat tref je in de heidenwereld niet aan. Dat vinden ze een absurde gedachte, dat iemand anders gestraft moet worden voor mij. Dat iemand anders voor mij de dood in moet gaan. Ja, zelfs de eeuwige dood zal moeten wegdragen. Terwijl ik het verdiend heb. Kijk, dat is bij ons met de paplepel erin gegoten. Maar diep in ons hart is er van nature eigenlijk geen plaats voor. Sterker nog, een mens vindt dat een belediging. Dat een ander voor hem zou moeten betalen. Dat een ander voor hem zou moeten sterven. En toch is dat de kern van heel de offerwetgeving in het Oude Testament. Aan wie hebben wij dat te danken? Gemeente, we moeten allereerst benadrukken dat wij dat te danken hebben aan de Vader. Ik las een treffend zinnetje. Dat het verzoeningswerk van het begin tot het einde toe een werk van de Vader is. En die gedachte treffen we ook aan in het Oude Testament. Mijn gedachten werden geleid naar Genesis 22. Daar gaat een vader met zijn zoon. Ze beklimmen een berg. Ze gaan offeren. En halverwege de berg, dan zegt die jongen: vader, we hebben touw bij ons en hout en we hebben vuur. Maar het lam, we hebben het lam vergeten. En wat zegt die vader? En jongens en meisjes, jullie weten al wie die vader is. Dat is Abraham. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Kijk, en daar heb je het geheim. Dat is God de Vader. Abraham wist dat. Abraham had dat door. Het zit hem niet zozeer in het lammetje dat ik afzonder van mijn kudde en dat meeneem en dat vervolgens opoffer. Maar het gaat om dat grote lam dat de Vader heeft afgezonderd. En daarom, als het gaat om de dood van de zoon als offer, dan is dat allereerst een grote gave van de Vader. Hebt u daar wel eens een indruk van gehad, gemeente? Wat dat woordje al zo betekent in het mini-evangelie. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoort u het? Dat woordje gegeven, dat betekent prijsgegeven, opgeofferd. Dat is een gave van de Vader, gemeente. Het zwaard van Gods gerechtigheid zal zijn lieve zoon gaan doden. En daarom, als dat begint met deze dood van de zoon van God, is de enige en volmaakte offerande, dan heeft dat de Vader bedacht. En dan lezen wij verder in onze Dordtse leerregels een ander belangrijk woordje. Namelijk het woordje genoegdoening. En genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Genoegdoening, dat snappen jullie wel, jongens en meisjes. Nou heb je genoeg gedaan. Het hoeft niet meer, stop er nou maar mee. Dit is voldoende. Genoegdoening. Genoegdoening, dat betekent ook, nu is er genoeg betaald. Nee, je hoeft verder niks meer te betalen. Het is echt genoeg zo. Een tegemoetkoming betekent dat. Genoegdoening. Waarvan? Van Gods eis. Wat God opeist van de mens. Betaal mij wat u mij schuldig bent. En dat heeft Christus gedaan. Dat betekent het woordje genoegdoening. Want u en ik hebben met onze zonden een grote schuld gemaakt bij God. En hoe denkt u die schuld ooit te vereffenen tegenover God? Hoe denkt u dat ooit goed te maken? Kijk, en dan het wonder dat de Vader zelf een prijs heeft uitgedacht. God staat met eerbied gesproken aan Gods kant. Dat snappen we wel. God eist vanuit zijn recht: betaal mij. Maar het grote wonder is dat het voor een mens onoplosbaar is, onmogelijk is om te betalen, dat God dan zegt: nu moet er één aan mensen kant gaan staan die wel betalen kan. En dat is een grote verlegenheid. Want er is niemand onder de ganse mensheid die dat kan. En daarom horen wij in de stille raad des vredes: Vader, zie, ik kom. Ik draag uw heilige wet, die u, de sterveling, in het binnenste inzet. Die zal ik dragen in mijn hart. En ik zal dan volkomen gaan betalen, Vader. Ik zal mens gaan worden. Daar kom ik straks even op terug. Maar in die woorden zie ik kom, verklaart de Heere Jezus als de Zoon van God zijn gehoorzaamheid om middelaar te zijn. Dat is een belangrijk woord, catechisanten. We leggen het dikwijls uit. Om middelaar te zijn. En dat is hem van de Vader opgelegd. En dat wil hij ten opzichte van zijn Vader gaan uitvoeren in een volkomen gehoorzaamheid. En dan belijden hier onze Dordtse vaderen dat de dood van de Zoon van God als een offer van oneindige kracht en waardigheid is. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Een oneindige kracht. Dus dat heeft een kracht tot in alle eeuwigheid. Als je deel mag hebben aan die kracht van dat offer, kom je nooit meer onder de toorn van God. Nooit meer. Van een oneindige kracht en een oneindige waardigheid in de ogen van God. Meer dan al het goud bij elkaar. Meer dan alle miljarden euro's bij elkaar. Van een oneindige waarde is dat offer van Christus. Dat is van eeuwigheidswaarde. En dat is overvloedig genoegzaam. Tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Daar bedoelen de Dordtse leerregels niet mee dat de Heere Jezus voor alle mensen gestorven is. Daar hebben wij het al over gehad in het hoofdstuk 1. Hij is alleen voor zijn uitverkorenen gestorven. Maar daar bedoelen de Dordtse leerregels dit mee. De zonden van de ganse wereld. Want al zou er nou maar één zondaar uitverkoren zijn, eentje in heel de wereld, dan zou de Heere Jezus nog dit offer moeten brengen. Van een oneindige kracht en een oneindige waarde. En dan zou dat overvloedig genoegzaam moeten zijn voor die ene zondaar. Dat is dus toereikend, dat offer. Dat wil dat zeggen. Of als bijvoorbeeld iemand zegt: en ik heb wel zo ontzettend gezondigd, dominee. Dat is met geen pen te beschrijven. Dat overstijgt elke waarde van welk offer dan ook. Dat is een leugen uit de hel. Toen Kaïn zei: mijn zonden zijn te groot dan dat zij vergeven kunnen worden. Dat is een slag in het aangezicht van de Vader, die een volkomen offer in zijn Zoon heeft geschonken. We gaan naar onze tweede gedachte. De persoon. En dan komen wij paragraaf 4. Want dat is heel belangrijk, gemeente, wie dit offer brengt. En deze dood is daarom van zo'n grote kracht en waardigheid. Daarom roept om waarom? Nou, vanwege de persoon. Want er zijn personen, ook in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis, die ontzettend geleden hebben. Wat denk je van Johannes de Doper? Zijn hoofd ging eraf. Wat denk je van Jacobus de Apostel, de eerste martelaar, na de uitstorting van de Heilige Geest? Wat denk je van het lijden van Stefanus toen hij gestenigd werd? En velen in de kerkgeschiedenis zullen volgen. Maar waarin verschilt de Heer Jezus, jongens en meisjes, van Johannes de Doper en Jacobus de Apostel? En Stefanus, weten jullie dat? Ik hoor een meisje zeggen, de Heere Jezus is ook God. Goed zo. Dat is het eerste verschil wat misschien bij je boven komt. En noem nog eens een verschil. Nou, zegt een meisje, dominee, de Heere Jezus is zonder zonde. Goed zo. En daarin is hij uniek. En dat is eigenlijk kort en eenvoudig wat ik wil zeggen bij mijn tweede gedachte, de persoon. Want er staat in de Bijbel het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan vestigt Johannes de schijnwerpers op de persoon, op de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Kijk eens naar hem. Gods knecht is geroepen om hem uit te schilderen. Zoals Paulus dat ook zegt in de Galatenbrief. Kijk eens, hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Nou, dat kon die bruid uit het Hooglied echt wel zeggen. Het bloed van Jezus, zo zegt Johannes. En dan noemt hij de naam die God de Vader aan hem gegeven heeft toen hij mens geworden is. Want hij heeft nadrukkelijk zowel tegen Jozef als tegen Maria gezegd: en jullie zullen hem noemen Jezus. Een gewone Joodse naam, jongens en meisjes. Maar toch een naam waarin uitkomt dat hij echt mens is geworden. En een naam van betekenis dat hij als mens geofferd zal worden. Dat hij als mens zijn bloed zal geven. En zo zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Het bloed van Jezus Christus. En dat is zijn ambtsnaam. En dat betekent, kinderen, dat hij ook echt bekwaam is. En dan spits ik het een beetje toe op dat ene ambt van de Heere Jezus. En dat is zijn priesterambt. Dat hij hoge priester is. Om zo ook zijn leven te geven voor zijn volk. Een van de mooiste teksten uit de Bijbel is dit. Hebreeën 7 vers 26. Daar staat: want zodanig een hoge priester betaamt ons. Heilig. Dat snappen we wel. Onnozel. Misschien vind je dat een moeilijk woord. Onnozel, dat betekent net als een kind onnozel kan zijn. Onschuldig betekent dat. Onbesmet. Niet van buitenaf nog besmet. Gelukkig niet. Afgescheiden van de zondaren. Toch een aparte positie ingenomen. Hoger dan de hemelen geworden zijnde. Een heerlijke, kostelijke, betekenisvolle hoge priester. En hij is ook God. U weet, wij zijn aan het lezen in het boek Leviticus. En toen las ik ergens bij dominee Westraten: het altaar zou je kunnen vergelijken met de goddelijke natuur. van de Heer Jezus. En het lam dat er opgelegd wordt, de lichamelijke natuur, de menselijke natuur van de Heer Jezus. En zo is het. Want hij is ook waarachtig God vanwege zijn persoon. En daarom is hij van een oneindige kracht en een oneindige waarde. En overvloediglijk genoegzaam. De Vader heeft een vermaak in hem. De Vader heeft zelf getuigenis van hem gegeven en gezegd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En dan komen wij onze derde gedachte. Het lijden. Want dan lezen wij in onze belijdenis: daar en boven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hebben. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over de diepte van zijn lijden. En gemeente, dat moet je niet op een menselijke manier bekijken. Natuurlijk was het lijden van de Heer Jezus, jongens en meisjes, heel erg. Dat ze hem gevangen genomen hebben. En dat ze hem gegezeld hebben. In zijn gezicht gespuwd. Dat ze een doornkroon op zijn hoofd hebben gedrukt. En dat vervolgens de Heer Jezus vastgenageld werd aan het kruis. Dat heeft hem menselijk ontzaggelijk veel pijn en energie gekost. Maar er zijn wel martelaren die nog erger gemarteld zijn dan de Heer Jezus. Menselijk. Dus dat is niet het unieke van het lijden van de Heer Jezus geweest. Dat lijden dat de mensen hem op dat moment aandeden. Maar het unieke van het lijden van de Heer Jezus Christus, dat is het gevoel van de toorn van God. En van de vloek van God, die wij door onze zonden verdiend hadden. Dat. Mozes die zegt het in Psalm 90. Wie kent de sterkte uw toorns? Nadat gij te vrezen zijt. O onbekeerde zondaar in ons midden. Vliet, vlucht betekent dat. Voor de toekomende toren van God. Want u, jij weet niet, ik ook niet ten diepste. Wat je zult moeten ondergaan als je buiten Christus zult sterven. Ik moet je waarschuwen. Want dat is iets ontzaglijks. Dat heeft Christus geleden. Dat diepe gevoel van die gekrenkte liefde Gods. Want dat is eigenlijk een reactie op de gekrenkte liefde Gods. De toorn van God. Eigenlijk is het woord reactie ook weer verkeerd. Want dat roept zoveel menselijke gevoelens op. Want die toren van God is niet te vergelijken met boosheid. Dat moet je ook nooit zeggen, catechisanten. Als je dominee zou vragen, wat is de toren van God? Dan moet je niet antwoorden van, nou ja, dat God boos is. Want dan verlaag je God tot ons niveau. Dat is niet zo. De toren is uniek. De toren van God is dan ook onvervangbaar woord. Zoals vele woorden in de Bijbel. De toorn van God is heilig. Zuiver. Zonder zonde. Met hele zuivere aandrijving. Vanuit de heiligheid en de rechtvaardigheid van God gemeente. Dat hij met de minste zonde niet van doen kan hebben. En dat hij daarom vergramd is met de eeuwige toorn. En dat gevoel, dat heeft de Heer Jezus in zijn lijden ondervonden. En dan staat er ook, en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Wat is dat vloek? Nee, kinderen, dat is niet wat je vaak hoort. Want dat is zo, dat heb ik pas nog gevraagd aan een catechisatiegroep. Wordt er op een reformatorische school ook veel gevloekt? Helaas is dat zo. Doe er niet aan mee. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Dus het misbruiken van Gods heilige naam, dat is natuurlijk ook erg. Wat wordt er dan bedoeld met vloek? Daar wordt mee bedoeld. De vloek die nu op mij rust en op jou en op je kind. En wat is dat in de Bijbel? Dat je verbannen bent. Dat betekent dat je al buiten de gemeenschap God verkeert. Hoor je dat? Dat is ons bestaan, gemeente. Zonder God en zonder hoop. En dat is nu nog zo, terwijl je in het liefelijke heden der genade bent. En je nog kunt ontkomen aan deze vloek. Dat is dus van God verbannen zijn. En die vloek, die heeft Christus gedragen aan het vloekhout des kruises. Van God verbannen, van God verstoot, buiten de gemeenschap met God geplaatst. En heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is dat. De vloek die wij door onze zonden verdiend hebben. Dat is dus de eeuwige rampzaligheid. Die heeft Christus weggedragen voor zijn volk. Aan het vloekhout des kruises. Want er staat: vervloekt is een iegelijk die hangt aan het kruis. Dus we hebben met elkaar nagedacht, gemeente, over de dood van de Zoon van God. Allereerst hebben wij stilgestaan bij zijn offer. In de tweede plaats bij zijn persoon, dat hij een uniek persoon is. En in de derde plaats hebben wij stilgestaan bij zijn lijden. En nu willen wij dat toepassen. Want er staat dikwijls het woordje onze. Ik denk aan dat zinnetje in artikel 4. Zodanig als onze zaligmaker wezen moet. Zodanig als mijn zaligmaker wezen moet. En dan komt het er zo heel persoonlijk op aan, geliefde gemeente, dat wij delen in de dood van de Zoon van God. Daarom hebben we samen ook gelezen die aangrijpende woorden uit 2 Korinthe 5. En daarvan met name vers 20. Daar staat dat Paulus, nadat hij betoogd heeft dat hij vervuld is met de schrik des Heren. Dat weten al geroepen Gods knechten, die weten wat dat enigszins is. Maar ook aangedreven door de liefde van Christus. En dat zij hebben mogen zien dat nou de dood van de Zoon van God echt afdoende is en een volkomen offerande is voor het aangezicht van de Vader, dat zij van daaruit dan uitgezonden worden. Met deze woorden: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Er staat een woord in het Grieks voor gezanten. Dat kun je ook vertalen met bejaarde mannen. En waarom kiest Paulus voor dat woord? Omdat het een beeld is. Het is namelijk een beeld van een koning die zijn knechten uitzendt met de opdracht om naar een vijandig volk toe te gaan. Met een vredesaanbod. En dat moet een ervaren gezante zijn. Die deze koning kennen. En die dan namens die koning wat gaan doen? Gaan bidden. Kijk maar, in deze tekst staat het heel duidelijk. alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Twee keer bidden. In de grondtekst staan er twee verschillende woorden. Je moet je dat eens voorstellen wat hier staat, gemeente. Want wij zijn van nature hoogmoedige mensen. Wij vernederen ons niet van nature. Maar hier staat eigenlijk dat God zich met eerbied gesproken zo laag afdaalt in het gewaad van de bediening der verzoening. Dat een knecht van God kan en moet zeggen alsof God door ons baden. Alsof je een biddende God hoort. Het woord kun je ook vertalen met vermanen. Een vermanende God. Een smeken. Zo kun je het ook vertalen. Een smekende God. De stem des Heren. Door middel van zijn knechten. Wij bidden u nog een keer. Wij bidden u. Dan het gewone bidden. Biddend preken en prekend bidden. Van Christus wegen. En dat staat twee keer in de tekst. Gezanten van Christus wegen. En wij bidden u van Christus wegen. Daarmee geeft hij aan dat hij wettig gezonden is. Dat hij niet zomaar op eigen houtje komt. Maar dat hij echt namens Christus die gezalfde des Heren spreekt. Wat zegt hij dan? Laat u met God verzoenen. Hoort u dat? Nee, er staat niet. Werk er toch alstublieft aan om met God verzoend te worden. Doe er toch alles aan, mensen, om met God verzoend te worden. Ga toch aan de slag. Ga toch je knietjes eens kapot bidden om met God verzoend te worden. Beklim toch eens de Pilatustrap in Rome. Misschien dat je dan met God verzoend wordt. Nee, gemeente, dat staat er niet. Er staat, laat u met God verzoenen. En dat betekent dat God al verzoend is. Dat betekent dat. God hoeft niet verzoend te worden. Dat is hij al. Dat staat duidelijk in dit gedeelte. Dat staat dat hij zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. God de Vader. Hij heeft verzoening gevonden in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hij heeft verzoening gevonden in dat offer. En in die persoon. Hij heeft zijn toorn geblust. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Dus dat betekent niet dat het nog gebeuren moet. Dus God heeft zich verzoend, staat er. Kijk, en nou moet u verzoend worden, persoonlijk. Laat u met God verzoenen. Bent u het al? Want wat zit er in die diepe woorden, gemeente? Dit dat wij met God van doen hebben. En daar begint het mee. Dat de Heilige Geest mijn ogen opent voor wie God is. Het begint niet direct met de dood van de Zoon van God. Het begint niet direct met de Heere Jezus. Die moet op zijn plaats komen, gemeente. Op zijn juiste plaats. Zoals de Vader hem op de juiste plaats heeft gezet. Namelijk als middelaar. En daarom zal de Heilige Geest nodig zijn om onze ogen daarvoor te openen. Zodat ik het ga zien. Er is een grote breuk gekomen tussen God en mij. Er ligt een vloek op mij. Ik ben al buiten de gemeenschap met God. Ik ben al verbannen. Ik ben al uit het paradijs gestuurd. Ik ken de gemeenschap met God niet. Het is waar wat Jesaja zegt, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en uw ziel. O Heer, zou u me daarmee kent willen maken, zodat ik dat ook bevindelijk mag leren, zodat ik ga zien wat u ziet, o God. Wat was dat dan, wat is dat dan? David die zegt dat ik zie mijn zonde mij steeds voor ogen zweven. Maar zo ziet God u ook, gemeente, buiten Christus. Kijk, en dat de Heilige Geest ons daar dan mee bekend maakt. En dat de Heilige Geest mij leert om te buigen onder de veroordelingen van Gods heilige wet. En dat de Heilige Geest mij afsnijdt van alle pogingen om die grote vergissing te maken. Namelijk, werk er toch aan om met God verzoend te worden. Want daartoe is een mens altijd geneigd, omdat hij een grote verborgenheid is voor een mens. Dat offer, dat is een grote verborgenheid. Als je het woord offer hoort, dan denkt hij gelijk van, nou moet ik gaan offeren, nou moet ik gaan offeren. En ik weet zeker dat als ik vanmorgen zou preken, of vanmiddag zou preken, van als u 10.000 euro op de rekening van de kerk stort, dan bent u met God verzoend. Nou, dan gebeurt dat morgen. En dan zullen mensen daar misschien ook een lening voor afsluiten, voelt u. Maar daar moet je ook aan ontdekt worden, gemeente. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen, 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 door het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En de Heilige Geest, die zal mij daar krachtdadig van gaan overtuigen. Wat nou nodig is om aan het recht van God te voldoen. Dat moet zulke middelaar zijn die waarachtig mens is en rechtvaardig mens is en die tegelijkertijd God is. Dat die middelaar opkomt uit het evangelie. Dat als het ware de schellen van je ogen vallen. En dat hij vanuit het evangelie aan je geopenbaard wordt. Dat je ook mag zien dat al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Omdat alleen in en door hem een mens met God verzoend kan worden. En dat God de Vader reeds een behagen heeft gehad. En heeft nu, op dit moment, altijd voor eeuwig in het offer van zijn lieve zoon. En dat daarom een arme zondaar verenigd moet worden met hem. En als hij door een waar geloof met hem verenigd wordt, gemeente, dan is hij één met hem. Één met zijn persoon. Één met zijn offer. Één met zijn lijden. En dan gaat hij het zien, dat het zijn zonden zijn waarom de Zoon van God zo diep vernederd moest worden. Dat hij mijn menselijke natuur moest aannemen. En dat het mijn zonden zijn die hem aan het vloekhout genageld hebben. En dat het mijn zonden zijn waardoor hij een verbannene werd. Waardoor hij van God vervloekt werd. Waardoor hij nederdaalde ter helle. Dat door mijn zonden. Maar dat tegelijkertijd dat nou juist het evangelie is, dat dat nou juist die vrolijke ruil is, gemeente. Dat in de dood van de Zoon Gods nou mijn redding gelegen is. Dat ik door de dood van de Zoon van God met God de Vader verzoend ben. En Calvijn die wijst erop dat dit niet alleen maar een woord is uit 2 Korinthe 5 vers 20 voor degene die nog in een onverzoende betrekking staan met God. Maar ook voor de ware gelovigen. Calvijn wijst erop dat deze brief en deze woorden geschreven zijn aan de Korintiërs. En die worden de heiligen in Korinthe genoemd. En wij kennen de gemeente van Korinthe. En wij weten wat er allemaal aan de hand is in Korinthe. En Calvijn legt zijn vinger erbij.
dat ook Gods kinderen dagelijks verzoend moeten worden vanwege de aanklevende zonden en ongerechtigheden die onze Heidelberger catechismus in de verklaring van het Onze Vader schulden noemt. Schulden die Gods kinderen dagelijks maken. Dus ook tot Gods kinderen komt die oproep: laat u met God verzoenen. Amen. Gebed. Heere, het zal wat zijn wanneer wij op zo'n grote zaligheid geen acht zullen slaan. Heere, geef toch dat wij die verantwoordelijkheid mogen voelen. En maak er ons door de werking van de Heilige Geest toch werkzaam mee. Opdat wij ook gaan beseffen, ik moet met God verzoend worden. En niet door mijn werk, maar alleen door het offer van de dood van de Zoon van God. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u met de ouders en hun kind zijn. U kent ook de bijzondere omstandigheden. Heere, wilt u hen kracht geven. Gedenk ook wanneer ze met de familie nog rouw hebben. Heere, u weet alle dingen. We bidden van u of gij zo ook onze dank wilt aanvaarden voor uw goedheid. En vergeeft u onze zonden. En dat omwille van het bloed van Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, het eerste vers.
ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Kom met je voorwiel in het zand dan.
Ja, net in het zand.
En dan afdakje zeker.
Hallo? Matthias.